en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 42 en daarvan het derde vers. Psalm 42 vers 3. Wij willen met elkaar luisteren naar een gedeelte uit de schrift. En wel wat uw aandacht zijn opgetekend in Exodus 14, de verzen 9 tot en met 15. Exodus 14, vers 9 tot 15. Daarna doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Onmiddellijk na de geloofsbelijdenis zingen wij met elkaar Psalm 75 vers 1. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen daar ze zich gelegerd hadden aan de zee. Al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Behaïerot en Baal Zephon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israël zijn ogen op. En zie de Egyptenaren toegen achter hen en ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israël tot de Heere en ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat we in deze woestijn zouden sterven? Waarom hebt ge ons dat gedaan, dat ge ons uit Egypte hebt gevoerd? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Dat Mozes zei tot het volk, vreest niet. Staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaren die ge heden gezien hebt, die zult ge niet weer zien in eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zei de Heere tot Mozes, wat roep ge tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. We doen nu belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In deze uren willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Exodus 14 en daarvan ook vers 14. Daar lezen we: de Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Tot zover. Laten wij nu eerst met elkander bidden. Heere, gelijk we dat gedaan hebben in deze morgen, doen wij het ook in deze ogenblikken. Allereerst komen wij tot u. Tot wie zullen wij toch anders heden gaan dan tot u? Gij hebt immers de woorden van het eeuwige leven. Gij zijt dat de bron van alle goedheid, van alle genade en barmhartigheid. Wij komen daarom tot de troon uw genade om van u te begeren wat we nodig hebben nu in dit uur, nu we met elkaar ons geschaard hebben rond uw getuigenis. Wat een voorrecht is het dat het een troon der genade is. Het is ook een troon van majesteit en heerlijkheid, en als het dat alleen zou zijn, en we zouden dan durven te naderen tot u, de hoogheilige God, Heere, er zou geen andere mogelijkheid zijn dan gij zou ons moeten verteren door de vlammen van uw heiligheid. Maar nu is als een vrucht van het werk van de Heere Jezus en als een gave van uw soevereine liefde, die troon van heiligheid en majesteit tegelijkertijd geworden, ook een troon van genade en barmhartigheid. En dat meent dat wij met al onze noden, ook met onze zonden en onze zorgen, ook met onze schulden, met al onze tekortkomingen mogen en kunnen komen tot u. En dat wij elkander opdragen aan de troon uw genade om van u te begeren wat wij behoeven. O God, laat het toch een rechte begeerte mogen zijn. We hebben dat met elkander deze morgen gehoord. Dat uw knecht David begeerde te zijn in het huis des Heeren. Eén ding zal ik zoeken. En dat ik mag wonen in het huis van de levende God. Laat het ook zo mogen zijn bij ons. Hoeveel begeerte kunnen wij in het hart niet hebben? Hoeveel verlangens duiken er niet op in onze ziel? Hoezeer zijn we niet verkleefd aan de aarde en aan de aardse dingen? En er zal toch uiteindelijk één zaak moeten zijn die boven alle dingen uitgaat. En dat is de begeerte en het diepe verlangen der ziel. Om de gemeenschap met u, de levende God, te kennen, want dat en dat alleen is het leven. We kunnen alles hebben op deze wereld. We kunnen hebben een vrouw, we kunnen hebben kinderen, we kunnen hebben een man, we kunnen hebben vele goederen. Je kunt het wel maken in het leven met onze zaken, of wat we dan ook doen. En dat zijn allemaal voorrechten, dat zijn ook vruchten van uw kruis, o Heere Jezus Christus. En we hebben ze niet te onderschatten. Maar uiteindelijk zijn het toch allemaal dingen voor deze tijd en voor dit leven. Wat blijft tot in de eeuwigheid, dat is het leven uit u. Dat zijt gij, o Heere Jezus, zelf. En daarom bidden wij van u dat gij plaats wilt maken door de werking van uw woorden, van uw heilige geest voor uzelf. En dat voor het eerst ook bij vernieuwing. Gij kent allen die u de Heere nog niet kennen en die vervreemd zijn van het leven Gods. Gij kent ze die daar gaan van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik en straks komt de dood. En straks komt het ogenblik dat we afscheid zullen moeten nemen van deze aarde, van al onze betrekkingen die we hier hebben. En dat we dan helemaal alleen de Jordaan des doods in moeten. Dat zal een ontstellend iets zijn. Als er dan maar de ark mag zijn, het symbool van de tegenwoordigheid des Heeren. Dat bedoelt, als gij er dan maar mag zijn, o Heere Jezus. Als de grote herder die met uw stok en uw staf al uw volk en uw kinderen leidt en begeleidt. Nu al, maar zeker straks ook in het uur van onze dood. O, wij bidden van u dat we hier mogen leren sterven. Dat we hier mogen leren sterven en al wat ten slotte het leven niet vervullen kan. Dat gij weg zult willen nemen, al is het nog zo pijnlijk en smartelijk voor ons leven. Wat we niet moeten hebben, maar dat gij ook zult willen schenken wat we wel zullen moeten bezitten. En dat zijt gij zelf in het aangezicht van de Heere Jezus. O trouwe God, wij bidden van u, laten wij die borg en die zaligmaker toch leren kennen. Werk met uw heilige geesten, met uw woord, in de harten van bekeerden en van onbekeerden. Laten de onbekeerden u leren zoeken in de tijd der genade, in de welaangename tijd. Laten de onbekeerden leren kloppen aan de deur van uw ontferming. Laten ze het nu leren roepen op de knieën. Worstelend, o Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk gekomen zijt, en ge zijt er al gekomen, en ge zit aan de rechterhand Gods des Vaders, en ge zijt de grote advocaat en de voorbidder, ge zijt degene die gedenken wilt allen die tot u zuchten en dat die tot u vluchten. Wil gij ze dan ook hier in het midden van de gemeente en daarbuiten, waar ze ook gevonden mogen worden, wil gij ze gedenken en wil op ze neerzien. O, dat menigeen nog bekeerd worden, dat in onze tijd van oppervlakkigheid en achteruitgang nog menigeen het gewaar worden dat gij waard zijt om geprezen en gediend te worden, maar dan ook op de rechte wijze. Dan in de weg van de arbeid van uw Heilige Geest en het onderwijs van uw woord. Wij vragen dat gij gedenken wilt uw kerk, uw eigen volk en kinderen. We zullen het ook in deze avond weer met elkaar beluisteren. Dat gij uiteindelijk degene zijt die werkt. En die alleen maar werken kan en ook werken wil. En dat wij hebben stil te zijn. En dat bedoelt dat wij het alleen van u hebben te verwachten. En dat wij in het geloof het vertrouwen hebben te stellen op u, de levende God. En dat geloof is ook een gave van u. En daarom, Heere, er is altijd en altijd maar weer niet alleen de mogelijkheid, maar ook de noodzakelijkheid om tot u uit te gaan. Omdat we van onszelf niets hebben, ook nooit iets zullen hebben. Maar wij alleen maar het geloof uit uw handen zullen kunnen hebben. Ook de geloofskracht, ook het geloofsvertrouwen. Ook de ontwikkeling van het geloofsleven. En daarom bidden wij van u, neem dan weg uit ons leven wat we niet moeten hebben. Want zo gemakkelijk gaan we rusten op dingen die op zichzelf heel noodzakelijk zijn, maar die toch geen grond kunnen zijn voor de eeuwigheid. De enige grond is alleen maar Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom bidden wij van u, maak in het leven van uw volk en uw kinderen, ja van ons allemaal, ook in het leven van onze jonge mensen plaats voor Christus, opdat hij de geliefde worden, opdat hij de beminnelijke worden, opdat we moeten leren zeggen met de bruid uit het Hooglied, hij is mijn liefde, genade is op zijn lippen uitgestort. Heere, gedenk niet alleen ons, maar uw gehele kerk over het rond der aarde. Gij kent al uw volk en kinderen in de verschillende omstandigheden van het leven. Gij kent ze met hun moeite, met hun zorgen, met hun strijd, met de aanvallen van de Satan, met zoveel verleidingen van de wereld. Gij kent ze niet in het minst, ook met hun eigen hart, waarmee ze altijd te doen hebben. Laat de strijd toch aangebonden worden tegen onszelf. Want ons eigen ik is de grootste vijand van u, de Heer. Heere God, breek het door uw Heilige Geest. Maar bouw ook op in ons leven wat uit u, wat uit de Heere Jezus is. En laat naar dat soevereine welbehagen, o God van hemel en aarde, ook ons geschonken worden wat we nodig hebben. Recht hebben we niet, aanspraak kunnen we niet laten gelden. We kunnen alleen maar pleiten op uw toezeggingen. We kunnen alleen maar komen zoals we zijn. Als ze dan maar komen zoals we zijn. Want wij gaan ons het leven zo door zoals we zijn. En we zijn straks in de eeuwigheid voordat wij het weten. En laten we daarom de tijd uitkopen. Wij vragen u, wees met uw hele kerk over het rond der aarde. Zegen zieken, zwakken, allen die in inrichtingen of in ziekenhuizen zijn. Zegen ze die thuis moeten zitten en die met ons niet konden opgaan. Wees met zoveel die daar wachtend zijn op uw zegen. En met nog veel meer die heel niet wachten op uw zegen. En die heel geen rekening houden met u, de levende God. Maar ge zijt toch de machtig om maar één woord te spreken en het zal er zijn te gebieden en het zal er staan. Ge kunt door de kracht van uw Heilige Geest harde zondaarsharten verbreken en verbrijzelen, vernederen en vertederen. En ze zullen leren roepen tot u en om u. Gedenk aan al uw knechten. Wees met hen en zegen ze. en laat hun arbeid gezegend worden. Zegen de arbeid ook van de zending, ook van onze eigen zending, die van de kerk hieruit gaat. Zegen de mensen die daar arbeiden. Laat de zondaren door middel van haar arbeid leren komen aan de voeten van de Heere Jezus. Omdat ze hem leren kennen, hem nodig leren hebben. Ja, Heere, gedenk ons. Heel dit wereld rond met alles wat erin plaatsgrijpt. En laten wij het verstaan, dat al is de wereld vol van beroering, gij blijft God. En ge zijt God en niemand meer. En we mogen en we kunnen ons aanbevelen aan u, de levende God. Laten wij dat doen hier in het vaderland. Laten wij dat doen ook in de andere wereld aan de overzij. Denk ook aan onze gemeenten die we daar hebben. We hebben maar weinigen. Sommigen zijn klein in getal. Maar we hebben daar niet minder uw hulp en de bediening van uw geest nodig dan dat we die hier hebben. Heere, zegen onze broeders en zusters ginds. Zegen ook de predikanten die daar dienen. En wil ook ons op de daartoe bestemde tijd daar weer in gezondheid brengen. En verblijf ons met elkander door uw daden. Laten we elkander vinden aan de troon der genade, wetend dat de Heere Jezus de koning der kerk is. En dat hij zorgt hier en daar en overal waar uw volk mag worden gevonden. Wil ons een horend God zijn. Vergeef onze zonden die menigvuldig zijn. En dat in het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Amen. Laten wij met elkaar zingen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en van zijn dienst. Psalm 3 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 3, de versen 3 en 4. Het zal gemeente wel niemand mogelijk zijn om een juist denkbeeld te vormen en nog veel minder een getrouwe beschrijving van wat er precies heeft plaatsgehad aan het strand van de Rode Zee, waar Israël benauwd werd van alle kanten. De moderne mens die voor de Bijbel niet veel anders heeft dan een gevoel van, laat ik zeggen, letterkundige bewondering, ziet in het tafereel dat daar plaats heeft niet anders dan een soort van romantische schoonheid. Wij weten dat deze gebeurtenis inderdaad een historische gebeurtenis is, een geschiedenis niet alleen van Israël op dat moment aan de Rode Zee, maar een geschiedenis van de Kerk des Heren van alle eeuwen en tijden. En die met andere woorden dus ook zijn betekenis heeft voor ons vandaag. Na de felle slagen waarmee God de Egyptische tiran geslagen had, zodat hij woedend en moedeloos uiteindelijk het volk van Israël heeft laten gaan, is de reuze karavaan van Israël 2 miljoen mensen, denk u dat even in. Het was op dat moment al een volk van 2 miljoen mensen ongeveer, onder geleide van de stralende zon niet alleen, maar ook van de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts, uit het diensthuis uitgetogen. Zal er wel ooit een volk zo vrolijk geweest zijn als dat volk dat daar nu mag ademhalen na zo'n bange tegenspoed? Ik zeg niet te veel als ik beweer dat hun mond vervuld was met lachen en dat hun tong was vol van gejuich en dat de pelgrimstaven werden opgeheven en dat ze elkander hebben toegeroepen naar Kanaan, het beloofde land Gods. Maar Gods volk is nog niet in Kanaan. Laat dus niet vergeten dat daar tussen Egypte, dat is het geopende diensthuis, en Kanaan nog een uitgestrekte woestijn ligt. En daar moet het volk nog doorheen. En dat is niet alleen een bange weg, omdat de duivel nou eenmaal allemaal voetangels en klemmen gaat liggen daar waar Gods volk zijn voet gaat zetten. Maar het is ook een lange weg, omdat de Heere zelf hen tegenhoudt. Mozes verhaalt ons hier immers in dit bepaalde gedeelte dat hij van de Heere opdracht heeft gekregen, bedoel ik, om, terwijl ze daar eigenlijk al aan de grenzen van het land waren, terug te trekken van de zee. En zo heeft dat de schijn gekregen voor Farao in elk geval van een bepaalde terugtocht. In deze zin laten wij niet vergeten, en dat is heus geen ijdele fantasie denk ik, dat Farao heus zijn verspieders wel uitgezonden heeft om te zien wat er met het volk van Israël gebeurde en wat ze zouden doen. En die verspieders hebben natuurlijk aan de koning van Egypte overgebracht wat er met Israël op dit ogenblik gebeurde, namelijk dat ze bezig waren teruggetrokken. En nu gaat Farao zich opmaken met zijn leger en in de tirannenzin van deze man ontwaakt nu de begeerte en de lust om de gebroken strik weer te gaan herstellen. En hij begrijpt niet en hij weet het niet dat de Heere bezig is hem een strik te gaan spannen. Hij kende niet het majesteitelijke doel van God. Ik zal Farao en al zijn heer verheerlijkt worden al zo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zo maakt God de geschiedenis. Wij lezen hier dat Farao gaat mobiliseren de ruiters. Dat hij de wagens gaat inspannen en jaagt Israël achterna. En Israël, als het hoort het dreunen van de hoeven van de paarden en het ratelen van de wielen van deze oorlogswagens, wanneer dan schalt het blinken in de zon, van de zwaarden en van de spies en van de soldaten der Egyptenaren. Israël zindert als een kudde schapen te midden van het dreigen van de wolven. Er was bij velen niet een kalme bezinning. Er was niet een zeker vertrouwen op de Heere dat hij het maken zal. Er was niet een uitgang tot de troon der genade. Nee, er was een panische schrik. Niet alleen bij de vrouwen die de weeklagen naar de mannen gaan, naar de soldaten en die zeggen, daar komen zij en waak over ons. Maar er was de panische schrik zelfs bij de mannen. En ze komen tot Mozes en ze ballen de vuist tegen hem en ze zeggen, heb ze ons daarom uit Egypte weggehaald en bij de vleespotten van dat land, opdat we hier in de woestijn zouden gaan sterven? En dan lezen wij hier dat Mozes daar staat als een eik des geloofs. En dat hij daar staat te midden van de stormen van de tegenspoed als een man die zijn gehele vertrouwen en zijn geloof op de Heere heeft. En dat hij ze vermanen gaat met de moedige woorden, vrees niet, staat vast, ziet het heil des Heeren. En de Egyptenaars die ge heden gezien hebt, die zult ge niet meer zien in der eeuwigheid. Hoe dan? Weet Mozes dan misschien een grote mogendheid die straks hun hulp zal gaan bieden, zodat ze uit de klauwen van de Egyptenaars gered zullen worden? Wel nee, Israël heeft op deze aarde alleen maar vijanden en ze hebben hier geen vrienden. Want ze zijn een volk niet van deze aarde, maar ze zijn een volk geroepen van de Heere zelf. En ze behoren tot God die in de hemel woont. Weet Mozes dan misschien een geheime weg door welke zij zullen kunnen ontkomen? Wel nee, de bergen zijn ter rechter en ter linkerzijde. Ze kunnen niet die kant uit, ze kunnen niet die kant uit. En voor hen daar ligt de Rode Zee. En achter hen daar is het machtige leger van de Egyptenaren. Waar zullen ze heen kunnen? Zal Mozes het dan misschien doen zoals het vroeger wel of later gebeurd is in de geschiedenis van Israël? Dat hij een uitgelezen bende zal nemen. En dat hij zal proberen door te breken met die uitgelezen moedige mannen. Zodat heel het volk van Israël tot de vrijheid zal kunnen komen. Wel, Mozes heeft niet eens een zwaard in de hand. Alleen maar een staf. Wie zal dan strijden voor dit weerloze volk, benauwd van alle zijden? En daar ben ik bij mijn tekst. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Als het woord Heere hier gebruikt wordt, dan wordt daar bedoeld Jehovah, dat u is, zoals u weet, de verbondsgod. Dat is dus de drie-enige God die zichzelf in zijn soevereine genade in betrekking heeft gesteld met dat volk hier op aarde. Dat is niet die God die gezocht is door het volk, maar dat is God die bewogen is geweest in zichzelf al van eeuwigheid. En die gedachten des vredes over dat volk heeft gehad en die ze toen heeft opgezocht te beginnen. Eigenlijk al ten diepste in het paradijs. Maar later in bijzonder met Abraham, toen hij met Abraham het verbond oprichtte en hem zei dat zijn zaad zal zijn als de sterren van de hemel en het zand aan de oever van de zee. En dat volk is zijn volk, krachtens verkiezing, krachtens schaar. Nou, Jehovah betekent daarom de getrouwe, de onveranderlijke, de ik zal zijn die ik zijn zal. Mozes zal hem straks bijvoorbeeld noemen op een andere plaats de krijgsman. Nee, wij verwachten het heil niet van de God van de filosofen die zich in zijn eigen wereld opgesloten heeft en die haar ontwikkeling meemaakt. Wij verwachten het niet van de God der heidenen die het noodlot moet afwachten. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouwen houdt het in de eeuwig leven en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. van die God die de sluizen van de hemel zal kunnen openen, die ook de afgronden naar beneden zal kunnen ontsluiten, zodat al de mensen van Sodom en Gomorra in ene keer vernietigd zullen kunnen worden en Noach en de zijnen behouden zullen kunnen worden. En nou heb ik het over Sodom en Gomorra, laat ik dat nou even goed zeggen. Toen heeft God immers de hemel geopend en het vuur kwam van de hemel dalen. Dat was ook Jehovah, de levende God. En toen heeft hij al die goddeloze steden in een enkel ogenblik ten gronde gericht en verwoest. En alleen maar die paar, Lot en de zijnen, zijn dan bewaard gebleven. De Heere is inderdaad een krijgsman. En dat is hij al geweest vanaf het paradijs. Toen hij onmiddellijk een strijd heeft ingezet tegen Satan, zijn oervijand. En die zelf opstaat tot de strijd tegen de schenders van zijn wet en tegen de haters van zijn volk. En die niet eerder het amen over de wereldgeschiedenis zal uitspreken, al hebben we dat ook vandaag goed onder het oog houden en er goed rekening mee houden. Totdat de 144.000 verzegelden en de gekende van God van eeuwigheid en de gegevenen van de Vader aan de Heere Jezus zullen staan voor de troon van het Lam. En de put van de afgrond boven het beest voor eeuwig zal zijn gesloten. De Heere zal voor u strijden. Farao heeft, zoals het daar staat, 600 wagens. Het waren technische wonderen van geweld, oorlogsgeweld. Ze waren gepantserd rondom. Ze hadden bliksemende zwaarden aan de wielen gesmeed. Maar Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getal. En dan moet u het even goed gaan lezen, want anders dan begrijpt u deze tekst niet. En ik heb hier eigenlijk meteen gelijk de kern van de tekst te pakken. Daar staat hier, de Heere zal voor u lieden strijden. Daar staat niet, de Heere zal met u lieden strijden. U leest niet, en de Heere zal door u lieden strijden. Daar staat, de Heere zal voor uw lieden strijden. En dat betekent in plaats van u, gij zult helemaal niet strijden. Gij zult enkel maar stil zijn. Met andere woorden, Israël zal helemaal afhankelijk moeten en kunnen en mogen zijn van de Heere en hij zal alles doen. Zeker, ik weet het heel wel uit de Bijbel natuurlijk, dat er ook in de geschiedenis van Israël tijden geweest zijn die anders waren. En dat Israël met boog en pijl of met de zwaarden erop op af is getrokken. U denkt aan de Amalekieten en de Amorieten, u denkt aan de Filistijnen en andere volkeren. En dat Israël heeft moeten strijden ten dode toe. Dat is inderdaad waar. En het is ook zo dat de kerk van vandaag de strijdende kerk is. Wij zijn niet de triomferende, maar de strijdende kerk die te strijden heeft tegen alle machten, boze machten die tegen haar opkomen, vanuit in bijzonder de diepten der hel, maar ook in deze wereld. En zoals we het vanmorgen hebben gezien, vooral ook in ons eigen hart. Maar hier is het, de Heere zal voor u lieden strijden. Er is hier geen andere weg. Israël was weerloos. Militair gesproken was het absoluut waardeloos. Eerder zou het lam zich kunnen verzetten tegen de leeuw. En de duif zou zich al beter kunnen verdedigen tegen de arend, dan dat dit kudde van Israël zich zou kunnen verzetten tegen dat machtige leger van Farao. En zie, nou moet u zien hoe majesteitelijk bovenmenselijk de Heere zijn volk hier helpt en hoe de strijd gaat. U weet dat zelf wel, ik hoef dat maar met een paar woorden aan te geven. Dat was de grote volk die de Heere met hem meegaf overdag in de vuurkolom. En toen nam de Heere de wolk en die plaatste hij tussen het leger van Israël aan de ene kant en het leger van de Egyptenaren aan de andere kant. En die wolk gaf aan die kant van de Egyptenaren niets dan donkerheid en duisternis en het wierp een licht aan de kant van de Israëlieten. En zo was het leger van de Egyptenaren gedwongen en gedrongen om te blijven op de plaats waar ze waren. En terwijl God nu zo op deze manier een muur ging oprichten tussen deze beide legers, zo te zeggen, gaat hij daar breken de watermuur die daar voor hen ligt en gaat hij een pad banen door dat water. En laat hij de priesters met de ark en laat hij heel het volk van Israël daar doortrekken. En zo komen zij aan de andere zijde. En dan lezen we hier heel duidelijk in de Bijbel dat wat voor Israël het leven betekent, dat wat voor Israël, voor Egypte bedoel ik straks de dood. Want de wateren vallen op hen aan en ze gaan allen ten onder daar in het woelende water. En boven het ruisen van de wateren uit, bruist het lied. Ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere zal voor u strijden en ik zal stil zijn. Ik heb hier te doen met een profetie die door al de eeuwen heen altijd is bewaarheid geworden en die nog bewaarheid zal worden. Het is het geestelijke grondbeginsel, niet alleen van het leven van Israël in de oude dag, maar ook het grondbeginsel van het Israël van vandaag, van de levende kerk des Heren, van de Heere Jezus Christus. Ik zou om te beginnen u kunnen wijzen op enkele dingen uit het Oude Testament. Dan zou ik u kunnen wijzen op het feit dat de Heere gewerkt heeft heel duidelijk en heel vaak en dat hij grote wonderen heeft verricht voor zijn volk en dat hij ze gered heeft uit de macht van de vijanden. U denkt bijvoorbeeld aan het feit dat de Assyriërs gelegerd waren rondom Dothan en dat Elisa daar gevangen was eigenlijk, hij kon nergens naartoe, maar dat in ene nacht God zendt maar één engel van boven naar beneden. Het volk van Israël zal laten gaan naar het beloofde land. En dat de tempel weer zou kunnen worden herbouwd. En denk dan in bijzonder, mijn broeder en zuster. En nu heb ik het over Gods kinderen. Denk aan uw persoonlijke leven. Waar God ongedacht en onverwacht een pad heeft gebaand door de zee van allerlei zwaarigheden en moeilijkheden. Maar dan vestig ik bovenal uw aandacht op die ene allesbeslissende verlossingsdaad Gods, waaraan elk van Gods kinderen en elk van Gods vrijgemaakte ten slotte zijn zaligheid te danken heeft. Zwakker en machtelozer dan Israël tegenover Egypte, tegenover Farao, staat de in zonden gevallen mens tegenover de vorst der duisternis. En dat bent u en dat ben ik. Machtelozer dan wie? Als u het goed beziet, dan kunnen wij ons niet bewegen en niet beroeren, voor zover het de machten der duisternis betreft, rondom en in ons. Waar kunnen wij heen om het geweld van de duivel te ontvluchten? Hoe kunnen wij de ketenen waarmee wij gebonden zijn door de Satan, hoe kunnen wij die ketenen gaan breken en daaruit verlost worden? En stel u nou een mogelijkheid dat we nog uit de handen van Satan zouden kunnen komen. En dat we dus ons nog los zouden kunnen maken uit zijn macht. Ja, maar dan staat er voor ons de oneindige dood. En dan ga ik toch langzamerhand wat korter of wat langer tijd. Dan ga ik straks toch de Jordaan des doods in. En dat is niet alleen het enige, maar dan ligt er achter de dood als de rechterstoel des Heren. En dan kom ik voor de rechterstoel van God te staan. En dan gaat die God mij oordelen naar zijn goddelijke recht wat hij neergelegd heeft in de wet van de 10 geboden. Zal ik dan voor die God kunnen bestaan die te heilig is en te rein van ogen nadat hij het kwade zou kunnen aanschouwen? Maar de Heere heeft zijn woord bevestigd en tegen de meerdere dan farao, de overste der wereld, namelijk gestreden. En heeft hij niet de Satan overwonnen? En is niet de overwinning van Satan alleen het werk van de levende God? Heeft zijn volk er iets aan af of toe gedaan? Is het niet zo dat de Heere Jezus alleen in deze wereld is gekomen, gezonden door de Vader, en dat de Heere Jezus zijn werk alleen heeft gedaan, terwijl de zijnen niets anders hadden te doen dan stil te zijn en hem te laten werken en dan uit hem te leven? Als Jezus bijvoorbeeld straks in Gethsemane is, daar heb je een prachtig voorbeeld, vind ik altijd. Als Jezus in Gethsemane is, dan gaat hij tot zijn jongeren, vooral die drie, maar ook de anderen, zeggen: waak toch met mij en bid en worstel met mij. Ik zeg het even met mijn woorden. En wat doen dan de discipelen? Zijn ze daar inderdaad bezig te bidden en te worstelen aan de troon der genade, dat de Vader in de hemel zijn zoon die daar worstelt in de bangheid van zijn ziel gedenken mag? En dat de Heere neer mag buigen met zijn vriendelijk aangezicht tot die borg en zalig maken? Nee, ze liggen daar te slapen, zorgeloos, en ze weten niet eens wat er daar gaande is. En dan straks moet Jezus zelfs komen om ze wakker te maken en te zeggen: en nou hoeft het niet meer, want nou is de verrader nabij gekomen. En als straks Jezus aan het kruis hangt daar in Golgotha, en als hij daar de grootste smarten doorworstelt en er in de angsten der hel gaat uitroepen: mijn God, waarom toch hebt gij mij verlaten? En hij hangt daar in de duisternis van de hel. Waar zijn dan de jongeren? Waar is dan zijn kerk? Zijn ze daar bezig bij het kruis met hem te waken? Staan ze daar rondom het kruis om die geliefde Jezus dan toch nog, nou, voor zover het dan menselijk mogelijk is, nog enige hulp te bieden, dat hij dan toch nog zien kan dat ze hem met de volle liefde van het hart vergezellen op zijn reis door de dood heen? Drukken ze hem dan waar het kan? Nou, zijn handen kan niet, maar ze kunnen bij zijn voeten waarschijnlijk wel komen. Drukken ze dan een kus der liefde nog op die voeten die doornageld zijn? U vindt daar geen van de discipelen, behouden zijn paar, en de rest zijn overal heen gevlucht. En als het straks de opstanding is en de Heer Jezus komt uit het graf, vindt u dan tijdens dat Jezus in het graf ligt, daar de discipelen en discipelinnen, en ook weer in dezelfde worsteling met de uitgang van hun ziel naar de Heere, omdat ze zo lief hebben gehad die borg en zaligmaker toen hij met hen rondwandelde, hen onderwees en ook krachten deed? Niet één van zijn discipelen en discipelinnen is daar gedurende die drie dagen in de hof van Jozef van Arimathea geweest. Ja, ze gaan straks, als Jezus uit het graf is opgestaan, dan gaan de vrouwen met de olie en de zalf naar het graf om Jezus nog een laatste dienst te bewijzen. En dan, ja dan zijn uiteindelijk straks de discipelen daar nog weer. Maar wat doen ze? En op de Pinksterdag, ja, dan zijn ze wel vergaderd in Jeruzalem. Maar ze zijn samengekomen en ze zijn wachtend en ze zijn biddend. Maar is dat nu om het bidden? Is dat nu om het wachten? Is dat nu om het zuchten dat straks de hemel geopend wordt op de Pinksterdag en dat de Heere zijn geest daar in rijke mate gaat uitstorten en dat als vlammen van vuur die geest op hun hoofd gaat rusten, zodat ze vervuld worden met wat de Heere Jezus tot stand heeft gebracht? Wel nee, het is een vrucht van Jezus werk. Het is alleen van zijn doen. Dit komt alleen uit hem en door hem en daarom zal het tot hem zijn. En zo is het nog vandaag aan de dag toe. Hoe is het met ons, zoals u daar zit en ik hier sta op deze kansel? Hoe is het met de herschepping van het menselijke hart? Hoe is het met de indaling van de Heilige Geest in ons leven? Is daar iets aan onze zijde waarom de Geest als het ware geroepen wordt en gedrongen wordt om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Is er onzerzijds een zeker werk, is er onzerzijds een zekere waardigheid, is er onzerzijds een zekere verdienste, zijn er de werken der wet, waarom de Heere bewogen kan worden en waarom hij zich buigen gaat tot ons? Immers nee, daarin is de wet, is de Heilige Schrift toch wel zo duidelijk en ook onze catechismus. Als de Geest der Vieren in ons hart komt, dan is dat niet ons werk. Daartoe zijn wij volkomen onmachtig. En daarin zijn wij volkomen afhankelijk van de Heere. Dat moet de Heere doen in ons. Voor ons. Zonder ons. En in de allerdiepste zin, als u het goed gaat ontleden en u kent uw eigen hart goed, in de zin van het geestelijke leven eigenlijk tegen ons. Omdat ik vervreemd ben van het leven Gods van mezelf en omdat ik een vijand ben van God en van zijn dienst en ook van het werk van de Heilige Geest en van het onderwijs des Heeren. Ik ben een puur vijandig mens. Laat de Geest en laat het woord maar eens komen in ons leven. Dan zult u wat zien van die vijandschap van uw hart. En u moet God in het hart van zulke vijanden gaan werken. Wel, hier staat het heel duidelijk. Gij zult stil zijn, maar ik zal het doen. Ik. Dat is het ik met de grote hoofdletter. Dat ben niet ik. Hij is het. En hier is het in de volstrekte zin van het woord. De Heer zal voor u strijden. Ik weet immers niets, tenzij dat God het aan mij openbaart in zijn woord, maar dan ook toepast door de Heilige Geest. Ik wil immers niets, als de Heer mij niet gaat overreden en als hij mij niet naar dat woord gaat toeleiden. En daarom zeg ik, ik wil niet tenzij dat die God mij gaat overreden en tenzij hij met zijn Heilige Geest mijn hart gaat vernederen en vertederen, zodat hij mij met zijn liefde gaat vervullen en ik door de kracht van de liefde Gods getrokken word naar hem toe. En anders zal het niet zijn en nooit kunnen zijn. Ja, ik wil nog veel verder gaan, daar ligt in dit woord naar mijn idee een veel grotere diepte nog. Want er is zozeer een verlossend strijden van God voor zijn volk, dat de Heere reeds voordat er iets van dat volk begon te leven, in de raadslag der eeuwigheid al bezig was aan dat volk te denken. Zodat dus het werk des Heeren niet begint wanneer hij in het hart van die mensen gaat arbeiden. Het werk des Heeren begint niet zodat hij de voorbereidende, toebereidende werkzaamheden doet in de zin van dat ik een bepaalde leiding in mijn leven heb en dat ik daar gebracht word waar de Heeren in mijn hart zal willen grijpen. Nee, maar de Heeren begint al van eeuwigheid. Dat zie ik niet en dat weet ik natuurlijk niet op dat moment. Maar de Heere is bewogen in zichzelf en heeft van eeuwigheid gedachten des vredes over zijn volk gehad. Hij heeft dat volk verkoren tot een overwinning voor de grondlegging der wereld. En de kroondrager straks in de eeuwigheid zijn bij naam al gegraveerd in de handpalmen des Heeren. Wel nu uit die raadslag van God in de eeuwigheid komt nu al het werk wat God doet en wat hij ook in de Heere Jezus tot stand heeft gebracht in deze wereld en ook in het hart van zijn volk. En uit die eeuwige bron, en zie dat de God gemeente komt alles voort. En als we dat niet verstaan, dan buigen wij niet diep genoeg voor de levende God. En dan herkennen we zijn naam niet, waarop hij het hoogste recht heeft. God heeft een recht erop dat wij hem alleen zien als degene die werkt. En dat we onszelf alleen zien als degene die nooit en nooit naar hem hebben gevraagd en nooit zullen vragen en nooit willen vragen. En dat hij het doet uit enkel genade. Genade maakt rijk, arm eerst, maar dan ook rijk in en in de Heer Jezus Christus. En nu is nog hij die plant, nog hij die nat maakt, iets. Maar het is God die de wasdom geeft. En preken wat ik op het ogenblik doe en schrift verklaren en luisteren en bidden en zingen en het offer van onze gaven, dat is alles niet het eigenlijke. Je moet mij goed verstaan, ik zeg dat dat niet van betekenis is, maar dat is niet het eigenlijke. Dat is niet de verlossing zelf. Hoeveel zijn er die in het diensthuis van Farao hebben gezeten, en die innerlijk nog, al zitten ze in de kerk, slaven van de zonde zijn. Hoeveel zijn er niet die de naam dragen van gereformeerd of christelijk gereformeerd, of hoe onze naam ook mag zijn, het doet het tenslotte niet toe. Maar die alleen de naam hier maar op het voorhoofd hebben geschreven, dat zijn alleen de zogenaamde naamchristenen. En die het niet weten uit ervaring door de arbeid van Gods Heilige Geest. Nee, niet wat wij doen voor God, maar wat de Heere doet voor en in ons. Dat heeft betekenis voor tijd en voor eeuwigheid. En daarin ligt ons heil. Overtuigd te worden van zonde, droefheid naar God te hebben, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Uit de armoede en ellende van ons leven tot de Heere te leren roepen. Bedelen om genade, geen recht. Zoeken naar de dingen die boven zijn, wandelen in de hemelen. Dat alles is het grote wonderwerk Gods, dat gedaan wordt in de stilte. Want het is God die in u werkt, beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. En gelooft u mij, gemeente, weet u waar ik van diep overtuigd ben? Dat de grote zonde van onze tijd, trouwens is altijd zo geweest, maar vandaag zeker niet in het minst, de grote zonde van onze tijd is dat wij de stilte niet meer kennen. En ik zeg niet dat wij vandaag in de dag zoveel slechter zijn dan bijvoorbeeld 50 of 100 jaar terug. Maar ik zeg wel dit. En dat zeg ik ook uit eigen ervaring, want vergeet u niet dat ik al heel lang in de dienst. Wij kennen de stilte niet meer. Wij zijn zo druk met alles en nog wat. En we zijn zo bezet met ik weet niet wat. Dat we hebben niet eens de tijd meer om Gods woord te nemen. En dan bidden dat woord te gaan onderzoeken. En dan te vragen op onze knieën of de Heer dat woord aan ons hart wil heiligen en zegenen. We hebben geen eens de tijd meer om onze ziel te gaan uiten voor de levende God. We hebben geen tijd meer om te denken aan de dingen van de eeuwigheid. We weten niet eens meer dat wij hier leven aan deze zijde van het graf als een voorbereiding voor de eeuwigheid. En dat we hier maar tijdelijk zijn, korter of langer, of is dat ook 70 of 80 jaar. Wat betekent dat? Als ik aan mijn eigen leven denk en ik zie terug, dan zeg ik, o God, wat is dat leven toch vlug gegaan. Wat is het toch waar dat ons leven niet anders is dan een schaduw. En het is voorbij, eer dat wij eraan denken. Als je 15 bent of 20, dan denk je dat je nog heel wat jaren voor je hebt liggen. En als de Heer je mag sparen, laat je zeggen tot 70 of 80 jaar, dan lijkt dat ook heel wat. Maar je bent 70 en 80 eer je eraan denkt, laat ik u dat wel zeggen. En als we dan de tijd der genade voorbij laten gaan, we gaan dan niet de Heere zoeken. En als we dan niet op de knieën komen, als we dan niet gaan voelen hoe noodzakelijk is
dat we wedergeboren worden en dat we bekeerd worden. En dat we niet bidden om de waarachtige bekering van ons eigen hart. Omdat wij het leven des Heren van nature missen. Wat doen we dan toch verkeerd? En daarom zeggen gemeente, ik wilde en ik wenste dat meer in de geestelijke goede zin van het woord wij stille mensen zouden zijn. Nou moet u mij goed begrijpen. Ik bedoel helemaal niet hier te gaan prediken wat we dan noemen de valse leidelijkheid. Als u mij dat in de schoenen zou willen schuiven, dan hebt u het helemaal verkeerd, want dat wil ik niet. Dat zegt het woord des Heren zo duidelijk. En ik preek wel terdegen altijd de verantwoordelijkheid van ons mensen. Wij gaan niet vrij uit. Wij kunnen nooit God de schuld geven. Als ik straks voor de rechterstoel des Heren kom en ik ken niet dat leven God, zo zal ik nooit kunnen zeggen, Heren, maar u hebt naar mij niet gezien. U hebt mij niet geroepen. Niet? God heeft nooit anders gedaan dan geroepen. Niet? De Heere heeft nooit anders gedaan dan naar ons omgezien. Zolang ik het leven heb, heeft de Heere altijd voor mij gezorgd en voor u. Heeft de Heere u niet in uw dagelijks leven alles altijd gegeven wat u nodig had? En al kwamen de slagen en al was er de droefheid en al was er van alles wat niet overeenkwam met uw eigen willen of denken. Was het dan niet de bedoeling des Heeren om in deze weg u te brengen waar u toch eigenlijk zou moeten zijn? En daarom zeg ik nog weer, is het dan niet zo dat de Heere inderdaad bemoeienissen, rijke bemoeienissen met ons houdt? En dat we nooit anders kunnen zeggen dan dat de Heere toch met ons te doen wil hebben? En ik herhaal het daarom, de ziekte van onze tijd is naar mijn gedachten. Wij kennen niet meer de stille tijd, niet meer de stilte der meditatie, niet meer de stilte waarin wij ons verdiepen in het woord Gods. En dat is, geloof ik, voor de kerk van vandaag het grote mankement. Wij kennen niet meer het woord van God. Wij lezen niet meer bijvoorbeeld boeken die een uitleg geven van het woord des Heren. Als boeken en geschriften die zeggen hoe God een zondaar bekeert, nou zeg ik het maar heel eenvoudig. Als je hartbegeerig wordt, gelooft u me, als je hartbegeerig wordt en je gaat er naar uit, dan wordt het ook zo dat je gaat zoeken in het woord Gods, maar ook in andere geschriften, hoe de Heere nu toch werkt, of je dat nu toch kent, ja dan nee, ja, wat gekend moet worden. Het maakt je werkzaam voor de Heere. Maar dan werkelijk in de stilte, in deze zin dat de Heere het zal moeten doen. En dat wij ons afhankelijk weten van de levende God. Nu moet ik nog iets zeggen. Stil zijn, dat is dus een toestand, dat hebben wij gezien, van afhankelijkheid. Het is een geestesgesteldheid waarin we de Heere laten werken. Maar nu moeten wij dat goed in de oog houden en dat onderstreep ik hier weer, dat stil zijn niet maar is alleen een zekere gestalte of een toestand van afhankelijkheid van de Heere, maar dat stil zijn ook is een toestand van activiteit. Het lijkt wel alsof ik zeer tegenstrijdig ben te spreken op het ogenblik en toch is dat niet waar. Want ik wil nog even onderschrijven wat ik daar straks zei. Ik zei daar zo straks even dat wij niet hier prediken op dit ogenblik. En dat kan niemand doen als hij het naar het woord des Heren doet. De leidelijkheid. Aan de ene zijde beleiden wij toch volkomen de onbekwaamheid van de mens. Onbekwaamheid namelijk tot enig goed. En tegelijkertijd dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Aan de ene kant gaan we volstrekt dat zeggen. Dat de Heer in zijn soevereine genade het is die werkt. Maar aan de andere kant legt de Bijbel ook grote nadruk op het feit Dat wij mensen zijn die redelijk en zedelijk zijn gebleven. Wij zijn geen dier geworden, wij zijn geen stok en geen blok geworden. Wij zijn niet een steen die zo koud is als het maar even kan. Zodat als de Heere komt met zijn woord en met de bediening daarvan. Dat wij daar niet van kunnen doorvoelen of niet van kunnen weten. Met ons verstand kunnen wij het wel te degen weten. En ik mag met mijn verstand voor de Heere komen. En ik mag hem zeggen, Heere, ik kan het niet verstaan met mijn hart en met mijn ziel. En o God, ik heb onderwezen te worden door u de Heere zelf. Maar hier ben ik. Ik versta het niet en ik kan het niet. O God, kom dan tot mij. Wij leggen aan de andere kant toch al zeker de nadruk op het feit dat we de door God gegeven middelen zullen moeten gebruiken. En als dat niet waar was, dan hoefden we heus vandaag of morgen of overmorgen niet meer in de kerk te zitten. Dan kon je thuis blijven en je kon je werk gaan doen. En ga dan je gang, want als de tijd des Heren is, dan zal de Heer wel zorgen. Maar zo spreken wij toch niet en dat doet de Bijbel toch niet. Dat is toch een grote zonde voor de Heer. De Heer bedient zich altijd van de middelen. En zal nu Israël de rust in Kanaan ontvangen. Dan gaat dat in de weg van arbeid en strijd. En nou krijgt u het wonderlijke dat de taak die Israël te vervullen heeft, behoort nu het stil zijn. Stil zijn, dat wil zeggen iets laten doen. Maar nou vraag ik u, is iets laten doen vaak niet veel moeilijker dan het zelf te doen? Dan kun je in je natuurlijke leven al hebben. Ik heb tenminste vaak heel wat dingen, dan zeggen ze, dominee, ik zou dit of dat wat voor u willen doen, ik doe 10 keer liever zelf. Dat zit nou eenmaal in je, tenminste als je wat werkzaam bent voor jezelf, en dat zit in de meeste mensen. En nou tot de taak waartoe de Heer ons gaat roepen. Behoort niet dat stil zijn. En al vraag ik u, mijn broeder en zuster, is zwijgen vaak niet veel moeilijker dan praten? Mag ik een heel simpel voorbeeld noemen van wat ik even bedoel? En dan kom ik op mijn tekst zo weer terug. Er is ergens op de oceaan een schip en dat schip is in grote nood, want er is een storm losgebroken. En de golven gaan huizen hoog en ze rollen over het schip heen en de schepelingen weten niet wat te doen. En daar staan ze, eigenlijk machteloos, want ze kunnen de sloepen niet uitlaten op de oceaan. Het water is veel te ruw en te rauw en het waait en het stormt. En daar staan ze, en ze moeten maar stil wachten totdat ze de hulp zullen ontvangen. Nou vraag ik u, is er geen heldenmoed voor nodig om zo op zo'n schip te blijven staan en dan stil te staan en maar rustig af te gaan wachten tot er hulp zal komen? Nou zo is het nu eigenlijk met de hoogste en de diepste geloofsdaad van Gods kinderen. Gaat u nou nog even naar Israël, naar de Rode Zee. Dat volk van Israël kan niet vooruit, want daar ligt het water. Het kan niet achteruit, want daar heb je heel het leger van de Egyptenaren. Het kan niet naar rechts, het kan niet naar links, want daar heb je de berggevaart. En dan moet u horen, de angstkreten van de radelozen en de scheldwoorden van de redelozen. De ondergang is voor het menselijke verstand onvermijdelijk. Een enkel ogenblik kan farao's leger, zijn hele cavalerie, zal als een wild dier springen op de weerloze prooi. En dan zegt de Heere, stil zijn, wachten, ik zal het doen. Nou voelt u hier de moeilijkheid. En dan voelt u hier tegelijkertijd hoezeer hier nodig is de genadebediening in dat volk van Israël. Maar als het nou geestelijk zal doorleefd moeten worden door u en door mij, dan voelt u tegelijk hier dat genade inderdaad noodzakelijk is. Stil zijn, dat wil dus niet maar alleen zeggen niet werken. Stil zijn, dat betekent hier niet vrezen en niet twijfelen. Stil zijn moet u hier niet alleen nemen in de negatieve zin van het woord, maar in de positieve zin. En dat wil zeggen, u moet vertrouwen, het moet vaststaan, u moet uitzien naar het heil des Heren in één woord. En of had ik alles samen in Israël zou moeten geloven, dat de God van het verbond, dat haar God, het wel zal maken. En als die God spreekt, dan zal hij het ook doen. En als al Israël moeten zeggen, de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk ook voor mij volenden. Nou, dat geloof is een grote daad. En dat geloof, dat heb ik nooit uit of van mezelf. Want dit geloof is eigenlijk een strijd tegen een veel erger vijand dan Farao. De tiran die daar bezig is, is er al te naderen. Ik heb vanmorgen iets dergelijks gezegd, mag ik dat nou even herhalen op een andere manier, maar het grootste gevaar dat Israël bedreigt op dat ogenblik is niet de vijand die daar buiten staat, dat is niet het leger van Israël met die cavalerie en al die wagens. Maar de grootste vijand van Israël op dit ogenblik is het inwendige van dat volk, dat is haar eigen vlees, dat is het ongeloof dat bezig is te werken in haar. Ze komen immers bij Mozes en ze ballen de vuist en ze zeggen tegen Mozes, heb je ons daarom uit Egypte weggehaald, omdat we hier zouden sterven in de woestijn? Voelt u? Daar ligt de vijandschap. Hier het ongeloof triomfeert in de morrende harten en in de scheldende monden van deze mensen. En nou kom ik tot de vraag, hoe staat het nou met ons? Ach, in welke dingen wij ook rijk geworden zijn in onze tijd, maar in dit ene stilvertrouwende, vaste, verzekerde en blijmoedige geloof, zijn wij in de kerken niet rijker geworden, maar wel armer. En dat weet u allemaal evenzeer als dat ik het weet. En ik kan ervan spreken, zelfs in mijn eigen bediening van zoveel jaren al. Dan is de armoede vandaag op een ontstellende wijze te zien. En er is bitter weinig te zien en te ervaren van de rijkdom van het werk van Gods geest. En dan moet u mij goed begrijpen, ik bedoel daar niet mee alsof de geest des Heren veranderd zou zijn, alsof die geest niet meer zou kunnen werken. Ik bedoel daar niet mee alsof de Heren zelf veranderd is. Nee, hij is dezelfde. Maar wij hebben ons vastgebeten in deze aarde. Wij zijn afgedwaald van het spoor van onze vaderen. Wij houden niet vast aan de oude paden. Wij wandelen niet meer in het spoor van Gods geboden en inzettingen. Wij vragen niet meer om het werk van de Heilige Geest. Er is niet meer die behoefte, die levende behoefte. Er is niet meer het zuchten. Er is niet meer de uitgang van het hart. En niet dat het helemaal verdwenen is. Maar er is niet zoals het vroeger wel was. U kunt dat hier zelf in Middelharnis wel weten en ik weet dat uit zoveel plaatsen waar ik gewerkt heb en gestaan heb en waar je het zelf meemaakt, zodat je soms moet bedroeven tot en met. En dan moet je nog zelf, ga je nog niet vrij uit ook, als je nou je eigen hart een beetje kent en je ziet en wie en wat je bent voor de Heere, dan ben je heus niet iemand die staat boven de mensen, maar dan kom je bij die mensen te staan. En dan word je één met die mensen en één met de kerk. En dan zeg je, Heer, ik behoor er ook toe. Ik ben ook zulke mens. En ik laat ook alles maar op me inwerken. En wat is er vaak weinig begeerd? En daarom vraag ik, hoe staat het met ons? Ach, de ene keer zijn we misschien zorgeloos en gedachteloos. En de andere keer zijn we blind voor de doodsvijand die ons aan alle kanten omringt. En voor het hoogmoedige wereldlievende eigen lievende hart. En dan opeens zijn we weer ontevreden, opstandig, wanhopig, als het onheil dreigt en dan zien we geen uitkomst. Hoe vaak gebeurt het niet dat een onbeduidende tegenspoed Gods kind uit het evenwicht brengt. Terwijl een geringe bestrijding ons tegen de mensen en ook heimelijk tegen God in het geweer brengt. Hoe meermaal gedraagt een kind des Heren zich niet alsof er geen God in de hemel meer zou zijn. En alsof er geen God zou zijn die nog horen wil en die zijn oor nog te luisteren wil leggen naar het zuchten en het bidden van het hart. En die gezegd heeft in de oude dag, en het geldt vandaag nog, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Als we soms Gods kinderen horen spreken over hun zorgen, dan zouden we haast denken dat het woord des Heren niet meer zegt, werpt al uw bekommernissen op mij, want ik zorg voor u. En ik herhaal het, gemeente, ik sta niet boven u, maar ik sta naast u. Ik ben ook gewoon een van de gemeente, van de kerk des Heren. En zoals u zich beschuldigen moet, zo zal ik het moeten. En zoals u voor de Heere in ootmoedigheid zal moeten komen, zo zal ik er moeten komen. We zullen met elkander in de schuld moeten komen, met elkander in onze eigen armoede, met elkander, opdat we de rijkdom van de Heere Jezus leren kennen, weer leren kennen, maar dan op de rechte wijze. Ik ken mensen genoeg die de rijkdom van Christus kennen, menen te kennen tenminste. En die de mond vol hebben over de borg en de zaligmaker van hun leven. Maar ze weten heel niet wat de borg is. Ze weten heel niet wat die zaligmaker is. En wat de zaligheid van hun leven betreft. Ze hebben zichzelf nog nooit verloren. En ze zijn nog nooit als een verloren mensenkind bij de Heere terechtgekomen. En ze hebben de behoudenis niet leren kennen uit genade. Alleen om Gods en om Christus wil. En daarom, mijn broeder en zuster die genade kent, als u vrezen wilt, gaat dan niet zien op de vijand die u nooit meer dan een klein stukje van deze wereld zal kunnen ontnemen. Maar gaat dan zien, en laat uw oog dan gericht zijn op, de vijand die u tracht ten onder te brengen. En die u tracht als een prooi uit de handen des Heren te houden. Ga dan naar de Heren en naar zijn gemeenschap uit. Bid, vraagt, zoekt. Wilt u wel geloven dat de Heren in niemand meer een welbehagen heeft dan in een arm en een verloren mensenkind? Niet in rijke mensen, maar in armzalige mensen die het niet meer weten en niet meer kunnen. En die onderwezen willen worden en alleen maar kunnen worden door de genade van zijn geest. En al onze ziel ons waarlijk bewust is dat inwonende bederf, wanneer wij het gruwelijke van de zonde leren kennen, wanneer we steeds meer leren zien er bergen van schuld zijn die we dagelijks opstapelen naar de hemel. Wat zullen we dan ook meer nodig krijgen? Dat bloed dat van alle zonden reinigt. Wat zullen we dan meer nodig krijgen? De borg en de zaligmaker. In wie ons leven ook maar alleen zal kunnen liggen. En daarom zij. Al worden ons gebed, Heere, open de hemelen. Och, dat ge nederkwaamt en dat ge nederdaalt met uw geest. En dat uw geest in ons werken. En dat die geest, de Heere Jezus, doorn in het woord openbaren. En dat onze ziel ook mogen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in die Christus. En dat wij als naakte zondaren toch omkleed mogen worden met de klederen des heils. En dat de mantel der gerechtigheid ons mag worden omgehangen. Dan is het niet mijn werk, dan is het zijn werk. En dan ontvangt hij de roem. de glorie van nu aan tot in eeuwigheid. Bidden wij de Heer dat dat ook ons geschonken mag worden. En dat wij in deze tijd van afval en oppervlakkigheid mogen staan en blijven staan op het fundament dat van geen wijken of wankelen weet. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 7. U wat, dat weet u, er is een extra collecte nu. En dat is voor de school van Dundas. Ik ga er niet weer wat van zeggen. U begrijpt, die school die ligt mij zeer na aan het hart. En daar ben ik zeer mee vertrouwd en ik weet wat voor grote noden en zorgen wij hebben. Ik hoop, gemeente, dat wat u kunt doen, dat u ons daarin nog een beetje de helpende hand wilt gaan bieden. In onze strijd ook, wat onze kinderen betreft, tegen ongeloof en bijgeloof. En te blijven staan op het fundament met onze kinderen waar we zullen moeten staan. We zingen Psalm 118. Vers 3 en 7. Heere, wij komen tot u aan het einde van dit onze samen zijn om uw naam dank te zeggen voor wat ge hebt willen schenken. Heere, wat hebben wij te danken? Er is veel om dankbaar voor te zijn. Maar wat kunnen wij? Kunnen wij komen met de dank voor onze ziel voor u? Is het niet nodig dat ge zelf allereerst een dankoffer in onze ziel gaat ontsteken en dat we dan terugkeren met wat gij hebt willen schenken, opdat we het u weer toebrengen? En daarom bidden wij van u om uw werk. En wij vragen van u, o God, schenk ons uw geest. Werk met uw geest in het midden van de gemeente, opdat hier nog ondervonden mag worden dat die geest is werkzaam. Dat dan als zondaren getrokken mogen worden en dat ze gebracht mogen worden in het koninkrijk van de Zoon uw eeuwige liefde. Werk in de harten van onze jonge mensen. O God, geef ze te verstaan dat de dienst des Heren nooit verdriet, maar dat de dienst van God het leven vervult met uw heil, uw zaligheid, het leven. Ga en blijf met deze gemeente. U kent haar. Ook in de vacature die ze nog stil heeft. Er is geen dienaar des woords die daarin en uit gaat voor haar. Wij bidden u, o God, dat ge de lege plaats zult willen vervullen. En dat op uw tijd inderdaad. En ook in uw weg. Maar dat je toch ook een dienaar weer zal mogen worden geschonken. Een dienaar uit uw hand en een nieuwe weg. Laat de gemeente daarvoor werkzaam mogen zijn in het gebed aan de troon der genade. Gij zijt uiteindelijk die God die zendt. En dat zal ook hier moeten geschieden. Wees met de kerkenraadsleden.